Laten we samen bidden om Gods zegen. U bent het, Heere, die ons het geloof geeft. Het is niet uit u, het is Gods gave. Zo lezen we dat in uw woord. En we beleven dat in ons eigen leven ook zo. Het is alles door u aan ons geschonken. Maar wat u schenkt, dat wilt u zelf ook onderhouden. En daarom mogen we ook het avondmaal gebruiken tot versterking, tot bemoediging, tot vertroosting. En ook dat hebben we zo nodig. Want ons geloofsleven is als een plant die verzorgd moet worden. Er moet steeds opnieuw ook weer water aangegeven worden, dat het kan groeien, dat het kan bloeien. En er is ook zoveel wat die groei in de weg staat. We staan in een samenleving waarvan geldt dat die steeds zich meer verwijdert van u en van uw woord. We zijn mensen en daar is ook alles mee gezegd. Maar u wilt ons versterken. U wilt ons bijzonder bemoedigen. En dat door die eenvoudige tekenen van brood en van wijn. Waar we, als we er met natuurlijke ogen naar zien, van moeten zeggen, het is maar heel eenvoudig. Maar u wilt onze geestelijke ogen door uw geest ervoor openen. En dan mogen we in die tekenen u zelf ontmoeten. O Heere Jezus Christus. Als degene die zijn lichaam heeft laten verbreken. En die zijn bloed heeft laten vergieten. Om ons te verlossen van onze zonden. Heere, en daar verlangen we ook naar dat we dat, wanneer we komende zondag dat avondmaal weer mogen vieren met elkaar. Dat we dat zo mogen ervaren. Dat we u mogen zien in uw zelfovergave, in uw liefde voor ons zondige mens. En dat we zo bemoedigd nieuwe hoop, nieuwe kracht, nieuwe liefde mogen ontvangen. En Heere, vanavond zijn we een ogenblik bij elkaar. Om, als het ware, ons al enigszins weer opnieuw voor te bereiden op de avondmaalsviering van komende zondag. En we hebben een gedeelte uitgekozen dat we met elkaar gaan lezen en met elkaar willen overdenken. En wilt u geven dat dat ook werkelijk open mag gaan voor ons hart. Wil zo spreken tot ons vanavond vanuit uw woord. En dat werken ook die boodschap toepassen door uw geest aan onze zielen. En zo komen we samen tot u. We belijden onze diepe afhankelijkheid. Hoor ons, zegen ons, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. De Bijbel doen we open bij 1 Koningen 19 vanavond en lezen daar de eerste 8 versen van. 1 Koningen 19. De vlucht van Elia. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. En toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beerseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. En hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. Hij keek op en hij zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb, tot zover. We zingen nu Psalm 103, het tweede en ook het negende vers. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het ook is, genadig wil vergeven. En het negende vers, maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Wat we in het 8e vers lezen van 1 Koningen 19. Toen stond hij, Elia, op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen, 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. En als we naar de boodschap hiervan hebben geluisterd, dan zingen we uit Psalm 138 het 4e vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Een mens staat niet altijd op de toppen van zijn geloofsleven. Je zit ook wel eens verzwakt en uitgeput ter neer in de woestijn. En dat gold voor de profeet Elia niet alleen maar geestelijk, maar ook letterlijk. Want de ene dag, dan staat hij bovenop de berg Karmel. En dan ondervindt hij ook ontzettend veel geloofskracht. Dan daagt hij 400 profeten van de Baal uit. En dan mag hij ook de mensen van Israël ervan overtuigen dat de Heere de levende God is. En als de Baalpriesters verliezen, dan worden ze ook allemaal gedood. Het is een grote dag in het leven van Elia. Vol geloofskracht. En je ziet hem als het ware daar staan, hè, in gedachten zie je hem daar staan, overwinnend en dankbaar voor wat God daar geeft. En zo is het een bijzondere dag in zijn profeten bestaan. Maar niet zo heel erg veel later, ja, dan kom je een hele andere Elia tegen. Elia hier in 1 Koningen 19. Elia die in de woestijn zit, die onder een bremstruik zit. En die Elia die heeft op dat moment niet zoveel geloofskracht. Hij is angstig. Hij vreest dat hij moet sterven, want Izebel zit hem op de hielen. En die wil hem van het leven beroven, omdat hij de Baalpriesters die in dienst staan van Izebel heeft gedood. Hij is angstig, hij is verzwakt en hij bidt zelfs onder die struik of hij mag sterven. Het leven heeft weinig waarde meer voor hem. Het is genoeg. Neem mijn ziel. Ik zei al, hij zit daar ter neer omdat hij angstig is en omdat hij nu als het ware ook denkt, ik zal binnenkort moeten sterven. Izebel is veel machtiger dan ik. Ik ben nu op de vlucht, maar dat zal niet lang meer duren. Of de soldaten van Izebel en Ahab zullen mij achterhalen en dan is het met mijn aardse bestaan gebeurd. Hij heeft geen vertrouwen meer. Hij heeft geen vertrouwen ook niet meer in zijn God. En dat is opmerkelijk. Want je zou toch zeggen, als je kort daarvoor daar op die berg Karmel hebt gestaan, en als je op die berg Karmel toch zulke grote dingen van de Heere hebt gezien, hij heeft gezien dat de Heere vuur van de hemel gaf, en dat zelfs dat altaar met al die stenen, dat in één klap door het vuur verteerd is. Je zou toch zeggen, als je zulke grote dingen van de Heere gezien hebt, nou dan heb je wel vertrouwen op God. Maar niets is minder waar. Hij is al zijn vertrouwen kwijt. En het lijkt alsof er geen Karmelervaring geweest is. Het is allemaal donker, verzwakt en moedeloosheid wat de klok in zijn leven slaat. Elia, vandaag op de toppen van zijn geloof. En morgen onder de bremstruik en alleen maar zuchtend, klagend en verzwakt. Is Elia daar nou uniek in? Ja, ik denk dat we, als we heel eerlijk zijn, het vanavond tegen elkaar zullen moeten erkennen dat Elia wat dat betreft ook best wel een beeld is van ons eigen leven. En dat zal voor de een wat meer gelden en voor de ander wat in een andere mate. Maar ieders geloofsleven wordt gekenmerkt door hoogten en door diepte. Er zijn momenten en misschien zelfs wel tijden waarin de Heere zoveel kracht aan je hart geeft dat je zegt, Al moest ik door benden dringen, ik kan met mijn God zelfs over muren springen. Dan is, om zo te zeggen, die geloofskracht zo sterk. En dan is het vertrouwen zo groot. Ach, al zou ik moeten sterven, het zou goed zijn. Maar er zijn ook die andere momenten. Die momenten dat je zegt met Elia, ik weet het niet meer. En hoe moet het nou verder? En ik heb geen vertrouwen meer. Die momenten waar ook de psalmdichter van getuigt. Als die zegt, Heere, God van de legerscharen, keer toch weer. En laat uw aangezicht toch over mij lichten. Dan is het donker. Dan zijn het tijden waarin je alleen maar ervaart hoe zwak je bent. En wat doet de Heere nou met die zwakke, met die angstige knecht die daar onder die bremstruik ligt? Hij heeft gezegd, neem mijn leven maar weg. Maar dat doet de Heere niet. Want dat bepaalt de Heere en niet deze Elia. De Heere heeft nog een hele taak voor hem. Zijn taak is nog lang niet volbracht. De Heere neemt hem niet weg. Maar de Heere gaat wel versterken, bemoedigen en nieuwe krachten aan deze knecht geven. Er wordt een engel gedirigeerd uit de hemel. En de engel die wordt naar de plek waar die ligt gezonden. En die engel die zorgt voor een broodkoek die op vuur gebakken wordt en voor een fles met water. En Elia die van al de emoties en al die spanningen in slaap gevallen is, zo verzwakt is die, die wordt door de engel wakker gemaakt en hij krijgt de opdracht, sta nou maar op en eet van die broodkoek en eet en drink van dat water dat ik voor je heb klaargemaakt. De zwakheid van Elia is de God van Elia niet ontgaan. En dat is niet het enige. De Heere laat hem ook niet in die moeite, in die zwakheid, in dat dal van, zeg maar, alleen maar vragen en zuchten. En zo zie je hier in dit gedeelte iets van die geweldige zorg die de Heere heeft rondom zijn volk. Ja, rondom zijn volk, want je kan zeggen dat is nu hier Elia ten deel gevallen. En dat mag ook, want Elia is een knecht, een profeet van de Heere. Nee, maar hij zorgt voor al zijn volk. Van alle tijden. Van alle plaatsen. En de Heere geeft nieuwe krachten. Je zou het vanavond zelfs zo kunnen zeggen. Wanneer wij geen krachten meer hebben. En wanneer wij zeggen, Heere, ik ben afhankelijk en wilt u het me schenken, ik kan niet buiten u. Daar wordt het ontvangen. Hè? En het wonderlijke is, je kon wel eens minder ontvangen als je niet afhankelijk bent. Dan kun je in goede tijden, waarin het allemaal voorspoedig gaat, hè, dan kun je soms in geestelijk opzicht wel eens minder goede tijden hebben dan wanneer het dan moeilijk is in je leven. Waarom? Omdat je afhankelijk bent en de Heere dan juist ook zijn zorg in zulke tijden en op zulke momenten aan je doet ervaren. Broodkoeken en een fles water. Nou, daar kan hij mee vooruit. Daar kan hij echt mee vooruit. En zo wil de Heere nu ook ons versterken door brood en wijn. En hij kent onze zwakheden. En hij weet hoezeer wij ook die nieuwe krachten nodig hebben. Steeds weer opnieuw. Het geloofsleven, het is als een plant. Dat moet verzorgd worden. Daar moet water aan gegeven worden. Het heeft voeding nodig. Anders kan het niet bloeien, niet groeien. En anders verpietert het en verdort het. En de Heere zelf, die het geplant heeft, onderhoudt het ook. Door brood en door wijn. Wonderlijke middelen. Waar mensen van buiten van zeggen van, wat heeft dat nou te betekenen? Als die mensen daar samenkomen en ze vieren daar dan zogenaamd dat avondmaal en ze gebruiken brood en wijn, we zien eigenlijk de meerwaarde er niet van in. Wonderlijke rituelen. Maar voor het geloofsleven is dat nou het middel waardoor de Heer nieuwe krachten geeft. Zoveel krachten dat je het mag ervaren, ik kan weer verder. En de zorg van de Heer over je leven mag je ervaren in die bijzonder eenvoudige tekenen die bij het avondmaal ons worden aangereikt. God versterkt ons door middelen. Er zijn wel eens mensen die zeggen, als God mij kracht wil geven, nou dan hoef ik geen middelen te gebruiken. Dan zal hij het zo vanuit de hemel mij geven. Natuurlijk kan de Heer dat. Maar als je nou de Bijbel erop naleest, dan zie je steeds weer dat het anders gaat en dat de Heer door middelen krachten geeft. Ook hier bij Elia. Hij krijgt die broodkoek en hij krijgt die fles met water. En zo wordt hij versterkt. Zo ontvangt hij nieuwe kracht. En ja, dan kun je zeggen, het avondmaal, ach, je kan er ook zonder. In mijn eerste gemeente was er een broeder en die zei tegen mij van, nou, ik heb dat avondmaal helemaal niet nodig. Ja, dan ben je wijzer dan God. Die deze tekenen ons gegeven heeft om ons te bemoedigen, krachten te geven, werkelijk te versterken. En ja, dat doet de Heer nog steeds hoor. Want we mogen grote verwachting hebben van de Heer als hij ons nodigt aan het avondmaal. Dan mogen we weten, hij doet het. We moeten niet denken dat avondmaal dat is van ons. Wij vieren het avondmaal met elkaar. Nee, hij houdt het avondmaal met ons. Hij komt naar ons toe. En zo wil de Heer ons krachten geven, versterken, genademiddelen. Wat een wonder, hè? Dat de Heer middelen gebruikt om ons te versterken. En nou ja, dan moet je die middelen dus ook wel gelovig gebruiken. En vooral ook dat woordje gelovig moet je dan ook onderstrepen. Want stel nou voor, gemeente, dat wij naar het avondmaal gaan en dat we zeggen, nou ja, hier worden wij versterkt en we wachten maar eens even af hoe het gaat. Hè. En soms zijn er ook mensen die zo naar het avondmaal gaan en die verwachten dan dat er hele grote dingen, wonderlijke dingen gebeuren. Nee, gelovig die eenvoudige tekenen gebruiken. En wat is dat? Dat is dat je zegt, Heere, ik zie in dat brood uw liefde. En ik proef in die wijn uw genade. En dat u zoveel voor ons, ja, ook voor mij overgehad hebt. Dat u uw leven gegeven hebt aan het kruis van Golgotha. Heere, wat een wonder. Daar leef ik van en daar mag ik het toch van verwachten. En als je zo gelovig dat mag gebruiken, die tekenen van brood en wijn, kijk, dan krijg je kracht. Dan word je gesterkt. Ook al lig je misschien net als Elia van tevoren onder de bremstruik. Maar als je zo opstaat en naar die tafel mag gaan en zegt, van uw tekenen, Heere, en van uw werk wil ik het verwachten. Je zult niet beschaamd uitkomen. De Heere versterkt en bemoedigt en vertroost en geeft nieuwe krachten. En wat betekent dat nou precies, hè? Nieuwe krachten? Nou ja, als je nou het geloofsleven, het christenleven zou willen kenmerken, dan zou je dat kunnen doen met die bekende drieslag geloof, hoop en liefde. En al die drie elementen, wezenselementen van het christelijk geloof, die worden door het avondmaal bemoedigd en versterkt. Als ik gelovig die tekenen gebruik, dan wordt mijn geloof versterkt. Want dan zie ik weer, alles ligt in de Heere Jezus. En wat troost mij dat? Want ik ben er juist zo achter gekomen, weer in die week van voorbereiding, dat het niet in mij ligt. En wat een troost, alles in Hem. De liefde voor de Heere wordt ook weer verstevigd, hè? Want je gaat ervaren wat een liefde heeft de Heer toch voor mij gehad. Dat hij zijn leven heeft overgegeven. U hebt mij eerst lief gehad. En dat kan niet anders. Of dat heeft in je leven wederliefde gewekt. En dat kan weer weggevloeid zijn. Dat kan weer wat afgevlakt zijn. Maar aan dat avondmaal wordt die wederliefde weer opgewekt in je hart. En soms kun je er niet meer over uit dat je zegt, wat een liefde, Heere, is er toch bij u voor mij. En ook de hoop wordt weer verlevendigd. Als je nagaat, heel eerlijk nagaat, hoe functioneert de christelijke hoop in mijn leven? Ach, dan zal dat voor ieder misschien wel weer wat anders liggen. Ook verschillen tussen ouderen en tussen wat meer jongere mensen. Maar toch moeten we erkennen, onze hoop, de christelijke hoop, we beleven vaak veel te weinig wat de Heere ons heeft toegezegd, van wat er nog komen gaat. En dan aan de avondmaalstafel, dan wordt je hart als het ware ook alweer naar die toekomst geleid en getrokken. Want zoals je dan aan die avondmaalstafel met elkaar mag zitten en het goede van de Heere mag genieten, zo zal dat straks voor altijd zijn. En zo zal de Heere straks op de nieuwe aarde alles zijn in allen. En dan zullen we zonder zonde en zwakheid hem mogen kennen en hem mogen dienen. Wat een machtige toekomst. Hè? En zo krijgt die hoop als het ware ook weer nieuwe impulsen. En zo word ik versterkt en krijg ik nieuwe kracht. Dus als hij nieuwe kracht geeft, dan verstevigt de Heere geloof, liefde en hoop. Zegt u, of zeg jij vanavond, ik heb zo'n behoefte aan nieuwe kracht. Ik zou vanavond willen zeggen, sta op en eet en verwacht het van de tekenen die de Heere ons heeft gegeven. Want die tekenen, kijk, je leest het hier in deze tekst, die hadden toen al bijzonder veel kracht. De profeet kon 40 dagen en nachten door die voeding van die koeken en dat water kon die doorlopen tot aan de berg van God de Heere. Nou, de kracht die de Heere geeft door dat middel van brood en wijn is ook door zijn geest toch bijzonder. En dat mogen we zo ook van hem verwachten. En dan zullen we getroost worden. Dan zullen we gesterkt worden. Dan zullen we, als we avondmaal hebben gevierd, zeggen, Heere, wat bent u goed. En wat bent u een heerlijk God. En buiten u is er geen God. En wil ik ook niemand zoeken wie mijn hart zou kunnen vervullen. Als je vanavond misschien je helemaal in Elia kunt herkennen en zegt, nou, je zou eens moeten weten hoe donker het is in mijn hart. Of dat je zegt, ik heb al zo lange tijd zoveel geestelijke strijd, dan zou de verleiding groot zijn om dan te zeggen, nou, ik ga maar niet naar het avondmaal, want mijn hart is er niet bij. Maar juist wanneer je zegt, het is zo donker en er is zoveel strijd, juist dan sta op en eet en neem van die eenvoudige tekenen en de Heere zal je hart versterken. En dan zal het komende zondag een bijzondere zondag worden dat je het weer mag ervaren. Werkelijk, hij is mijn heil. Amen. Laten we samen nogmaals de Heere bidden. We staan niet altijd op de toppen van de berg van het geloofsleven, Heere. Wat van Elia geldt, dat geldt ook van heel wat gelovigen in oudtestamentische tijden, want dat lezen we in de psalmen. Maar we moeten erkennen, zo is het ook wel in ons leven. Er zijn van die momenten en soms tijden waarin we het vertrouwen op u mogen beoefenen. En dat zijn goede tijden. Maar we kunnen soms ook zoveel vragen hebben. En we kunnen soms ook ons zo angstig en vol met verdriet en vol met vragen voelen. Heren, zoals u toen Elia bemoedigde door broodkoeken en een fles water door een van uw dienaren, de engelen, te geven, zo wilt u nu ook ons versterken. En dat ook door middelen, door de tekenen van brood en wijn, zo eenvoudig. En wie er met natuurlijke ogen naar kijkt, kan zich niet voorstellen dat dat kleine brokje brood en dat ene slokje wijn, dat dat nou zoveel te betekenen heeft. Maar zo wilt u ons versterken. Zo wilt u ons weer richten op de Heere Jezus, uw Zoon, in wie wij alles mogen zoeken, in wie wij alles ook zullen vinden wat we nodig hebben. En zo wilt u ons in geloof, hoop en liefde vertroosten, versterken, bemoedigen en nieuwe krachten geven. Heren, we kunnen er zo naar verlangen. En wilt u het ons komende zondag ook zo doen ervaren? Als er belemmeringen bij ons zijn, als we misschien denken dat wij te donker, te koud, te onbewogen zijn om naar het avondmaal te komen, wilt u dan geven, Heren, dat deze geschiedenis die we vanavond met elkaar overdachten ons de weg wijst. We mogen toch opstaan en het bij u zoeken. En dan mogen we het van u verwachten en uit uw hand ook ontvangen. Heere, geef ons komende zondag niet alleen de tekenen, maar ook de zegen van de tekenen te ervaren. Dan kunnen we verder, dan kunnen we eindigen in de lofzang. En daar is het uiteindelijk toch ook allemaal om begonnen, dat we vanuit de volheid van ons gemoed, vol vreugde over uw heil, uw naam verhogen en uw eer vergroten. Zegen ons, Heere, en wees in de komende dagen ons nabij en goed. We bidden het u om Jezus, uit genade wil alleen. Amen. Psalm 84, het derde en het vierde vers. De laatste psalm die we in dit bezinningsuur met elkaar zingen. Het derde vers, welzalig die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Dat wil zeggen, die kiest het goede pad. En dan het vierde, dat is ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Daar komt dat woordje kracht naar voren. Je ontvangt kracht als je zo de weg gaat die de Heere ons in dat avondmaal wijst. iedereen een hele goede week nog toegewenst en we leven in welzijn tot zondag.